Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze catechesedienst. Het thema van morgen is de bergrede en dominee van der Dussen gaat vanmorgen voor. Mijn naam is Pieter Meijer, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Samen met dominee van der Dussen sta ik na afloop voor in de kerk om eventuele vragen naar aanleiding van deze bijeenkomst te beantwoorden. Organist is Simon Kadijk. De collecte is voor de Stichting Evangelie en Moslims. U wordt vriendelijk verzocht om na afloop van het eerste deel goed op de schermen te kijken om te zien waar iedereen wordt verwacht. Er is voor allen een programma, ook voor de oudere jeugd. In verband met de catechesedienst komen de kinderbijbelgroepen 1 en 2 in het tweede deel van deze dienst bij elkaar. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. We zingen nu E73 en na een moment van stilte, votum en groet zingen we dan de eerste 4 versen van Psalm 99. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Ik heb net even met Mai overleg gehad. Laten we het zingen zoals het nu op de beamer zal verschijnen. Dan is er een groep A en een groep B. En de groep A zingt gewoon de bovenste deel steeds. Steeds wordt het scherm ververst. Je hoeft niet naar het tweede deel van het scherm. En groep B zingt steeds het onderste deel van het scherm. Het zijn heel wat schermen met elkaar, maar dat ziet u zelf. Laten we dan groep A het middenvak nemen en groep B dan de beide zijvakken. En groep A begint uiteraard en groep B is dan nog even stil. Volgende scherm is groep B ook aan de beurt.
We worden nu stil voor God. We worden niet moe te zeggen. Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat zinkt lekker weg, net als die kanon. En dan zing je ook echt uit volle borst, u heb ik lief, halleluja. Alleen, in de praktijk, valt het wel eens tegen. Ik lees een stukje uit Romeinen 7, om daar de vinger bij te leggen, en dan zingen we nog een lied. Zingt misschien iets minder lekker weg. Wel een goed lied om eraan toe te voegen. In Romeinen 7 beschrijft Paulus de innerlijke strijd die hij of mensen in het algemeen of mensen die nog ver van Christus staan, daar is allemaal discussie over. In elk geval de innerlijke strijd die mensen zo eigen kan zijn. Ik lees vers 19. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na. Wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Ik wil het wel, maar doe het niet. Ik wil het niet, maar doe het wel. Iedereen die zichzelf een beetje kent, kan zich die situaties voor de geest halen. Bah, ik had me nog wel zo voorgenomen om, het werd het andere. Ik dacht, en nu doe ik dat niet, en ik deed het toch. U heb ik lief, maar die innerlijke strijd. In gezang 473 ga je daarmee naar God toe. Dat klinkt zo, neem mijn wil en maak hem vrij. Die wil die ingeklemd zit, die vastgezet wordt door dat andere ik van jou. Neem mijn wil en maak hem vrij. Dat hij de ruimte krijgt. Dat hij u geheiligd zij. En dan in aansluiting aan Psalm 99. God die troont, maak mijn hart tot uw troon. Dat uw heilige geest er woont. Als we dat lied zingen, dan hebben we een mooi drietal ter opening van de dienst. 473, vers 5. Hebben wij lief, Heere God. En wij zien graag dat u over de wereld heerst vanaf uw heilige troon en niet boze machten. En wij zingen ook niet voor niets dat lied met de bede of u in ons hart ook wilt gaan tronen en onze wil vrij wilt zetten, zodat we het goede ook echt doen. We zijn hier niet om ons op de borst te kloppen, om ons beter te voelen dan de mensen die niet naar de kerk gaan, juist omdat we allemaal ook op gezette tijden die innerlijke strijd kennen. En daar vragen we u om vergeving voor al die keren dat we doen wat niet goed is en wat we ook niet wilden en omgekeerd. We danken u dat u in Christus ons hier warm welkom heet. Allemaal. Klein, groot. Wat er ook deze week achter ons ligt. Hoe we in het leven staan. We danken u voor uw welkom. En wilt u ons zegenen als we dan ook gaan luisteren naar wat u te zeggen hebt. Geef dat we het begrijpen. Geef dat de kinderen er ook iets van meepikken. Geeft u ons ook een open houding om dingen die op het eerste gezicht misschien bij ons weerstand kunnen oproepen, toch toe te laten. En vooral bidden we u, Heer, laten het woorden zijn waarmee we goed verder kunnen. Die houvast geven. Moed vertrouwen. In Jezus' naam. Amen. Ja, nog gezegd. Het gaat over de bergreden weer. Deze catechese zondag. Het gaat tot nu toe wat kriskras. Dan hoofdstuk 5, dan hoofdstuk 6. We zijn nu toe aan het stukje waarbij Jezus aansluit bij het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. En ik lees er ook nog een stukje achteraan. Ik laat er nog een stukje achteraan lezen. Uit Matteüs 9. Geetje, die leest voor.
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. En ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat je hele lichaam naar de Gehenna gaat. Er werd gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven. En ik zeg jullie, ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis. En ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten, die Matteüs heette, en hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De Farizeeën zagen dit en zeiden tegen de leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
In het tweede gedeelte van deze zondag ga ik in op de details van de tekst uit Matteüs 5. Bijvoorbeeld ga ik vertellen wat nou die Gehenna is. En is er ook alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Nu ga ik in grote lijnen de essentie van die tekst na. Voor de kinderen wordt het een beetje moeilijk, maar beloof jullie, er zijn twee stukjes in de preek, gaan jullie allemaal snappen. We gaan eerst naar een foto kijken met aan u de uitnodiging om te bepalen wie de meneer op die foto is. Ik kan u helpen, de meneer is behoorlijk wat in het nieuws geweest in 2011. Strauss-Kahn, zegt Wim Door, en dat is de meneer die de directeur was van het Internationaal Monetair Fonds en die een affaire kreeg met een kamermeisje. Op de volgende foto ziet u hem nog eens. Maar nu anders. En daar hoort het volgende interview bij. Laten we zeggen dat Nieuwsuur meneer Strauss-Kahn interviewt. Marielle Tweebeke vraagt, monsieur Strauss-Kahn, wat is er met u gebeurd? Hebt u misschien gevochten? Nou, mevrouw Tweebeke, dat niet. Hoewel, eigenlijk ook weer wel. Je zou kunnen zeggen dat ik met mezelf heb gevochten. Hoe bedoelt u? Nou, ik heb mezelf maar eens aangepakt. Ik heb zo vaak dingen gedaan met vrouwen die niet door de beugel kunnen, dat ik besloten heb om een radicale stap te zetten. Zoals u kunt zien heb ik een ooglapje voor mijn rechteroog. Ik heb het uitgerukt. Dat is wel heel radicaal, meneer Strauss-Kahn. Dat is zo, maar was tot nu toe ook nogal slap, nietwaar? Neemt u me niet kwalijk. U ziet er niet uit zo. Wat denkt u? Nemen uw kansen om ooit nog president van Frankrijk te worden nu af of toe? Nou, eerlijk gezegd, dat is niet meer mijn grootste punt. Ik ben langzamerhand zover dat ik denk, wat is er belangrijker? Macht hebben of een integer mens zijn? Meneer Strauss-Kahn, dank u wel. We gaan letten op de opiniepeilingen. Ja, dit was natuurlijk voor jullie kinderen vreselijk moeilijk, maar nou komt het even veel makkelijker. Kijk even naar mij, dan kan ik jullie het uitleggen. Waar het om gaat is dat je soms verkeerde dingen zou kunnen doen. Ik zeg maar wat, dat je vader of je moeder heeft gezegd, en je moet nou echt stoppen met koekjes uit de trommel halen hoor. En dan denk je van, ja, maar ze zijn er niet en ik kan er toch nog... Weet je wat je dan doet? Zegt Jezus, dan doe je zo. Dan doe je een hand voor je oog en eventueel twee en dan zie je de koekjes niet meer. En die hand waarmee je naar de koekjesstrommel gaat, die doe je op je rug, zo. En dan sta je zo voor de koekjesstrommel en dan denk je, oh ja, ik zou ze niet meer pakken. Dat bedoelt Jezus. Af en toe moet je even maar je hand voor je oog doen en je hand voor je oog en de andere voor je, op je rug. En Jezus zegt, dat helpt. Probeer het maar uit. Maar dan moeten jullie ouders natuurlijk meehelpen. En die moeten jullie iets verschrikkelijk streng verbieden. Spreken we dat af? Mooi. Maar nou terug naar meneer Strauss-Kahn. En ik laat dat beeld er maar even op. Want dit is een verhaal over je verantwoordelijkheid nemen. Wat bedoel ik daarmee? Dat Jezus hier ons afleert om smoesjes te bedenken voor als iets niet goed gaat. De smoesjes van, ja, maar ze had zich ook wel erg verleidelijk gekleed. Of de smoesjes van, ja, maar ja, dat weet je, dat is nou eenmaal een zwakke plek van mij. Smoesjes. En Jezus zegt, dat is flauw. Wees een volwassen mens. En spreek jezelf aan op die zwakke plek. En als jij de verkeerde kant continu dreigt op te kijken, doe daar dan wat aan. En als jouw handen loszitten, doe daar dan wat aan. Ruk dat oog uit. Hak die hand af. Als je kijkt naar topsporters, die zijn hard voor zichzelf. Streng. Die weten wat het is. Je hand afkappen of je oog uitdrukken. Omdat ze zich dwingen om enorm gedisciplineerd allerlei verleidingen van lekker eten of nog eens voor de tv gaan zitten. Om die te weerstaan. Discipline om iets te bereiken. Christen zijn is topsport. Zonder discipline kom je er niet. Dat is wat Jezus zegt. En dat maakt het gebod pleeg geen overspel zo radicaal. Je zegt, het begint met hoe je kijkt en hoe je hand beweegt. Als je deze dingen in acht neemt, dan kun je zien hoe actueel de bergrede is. Ik ben er vrij zeker van dat machthebbers die zo verschrikkelijk door de mand vallen als meneer Strauss-Kahn, en die in het publiek zichzelf zouden aanpakken, dat die respect gaan afdwingen. Het respect dat mensen toekomt die echt serieus zichzelf aanpakken. En ik ben er ook zeker van dat in onze samenleving, waarin seks echt vrijwel onbeperkt is en je eigenlijk gestimuleerd wordt om gewoon maar mee te doen, waarin je eigenlijk een beetje achtergebleven bent als je op je 16e het nog nooit gedaan hebt. Mensen, ik ben er zeker van dat je uiteindelijk respect afdwingt als je dat niet doet. Als je zegt, sorry, dat doe ik niet. En dat gaat niet vanzelf. En laten we wel wezen, Jezus vraagt hier niet om je geslachtsdeel af te hakken. Dat is niet toevallig. Er is niks mis met erotiek en seks. Niks mis. Prachtig. Maar hou het prachtig. En dat wil zeggen dat je alert moet zijn. Gewoon alert. En als je je zwakke plekken hebt, even streng zijn voor jezelf. Dat je je verantwoordelijkheid neemt. En het niet aan laat komen op de ander. En laat je nooit aanpraten dat dat suf is. Ik zie graag zo'n portret. Dat dwingt respect af. Ik heb het op de volgende dia samengevat. Bergrede, dit stukje kan heel positief gevoel oproepen door stil te staan bij je eigen verantwoordelijkheid. Je te realiseren dat christen zijn topsport is. En dat het zo'n ontzettend actueel gegeven is. Waar je een samenleving alleen maar mee zou dienen als je dat in praktijk brengt. Maar er is ook een andere kant. Komt op de volgende dia. Dit stukje uit de Bergrede kan ook een heel akelig gevoel oproepen. In de eerste plaats bij mensen die van zichzelf of door hun opvoeding of door iets anders al geremd genoeg zijn. Die al zo schrikkerig van zichzelf zijn dat ze bij wijze van spreken al de hele dag met een ooglapje voorlopen en met de handen op de rug omdat ze niks durven. Bang om fouten te maken. Bang om risico's te nemen. Geremd. Als je die remmingen kent, is het schrikwekkend om te horen, het is nog niet genoeg, uitdrukken, afkappen. En dit is ook een stukje dat heel pijnlijk kan zijn voor mensen die zichzelf al veroordelen. Het volgende gedeelte uit Matteüs 5, ik heb het nu over oog en hand gehad dat uitgerukt wordt voor in het kader van Jezus toespitsing van het verbod op overspel. Het volgende stukje is je vrouw niet verstoten. Dat trekken wij door naar niet echt scheiden. Nou, je zult maar, en die zijn er onder ons, een echtscheiding achter de rug hebben. En gevochten hebben om het heel te houden. Dan kan zo'n stukje ertoe leiden dat je tot een harde zelfveroordeling komt. Je zult maar vechten voor je huwelijk. En het gevoel hebben, hou ik het? Jezus is hier zo rigoureus. Zo strak. Het zou me niet verbazen als er mensen zijn die bij zichzelf denken. Het lijkt wel een sectariër die alle contact met de werkelijkheid verliest en alleen maar monomaan zijn lijnen trekt en zegt, zo moet het. Nooit, nooit, nooit je vrouw verstoten, uit elkaar gaan. Alsof je soms expres heb ik daarom nog een tweede stukje gekozen. Dat stukje waarin Jezus ons zo vertrouwd is als die milde en vooral zo barmhartige Jezus. Die afkoerst op de mensen die de fout in zijn gegaan. Die hun ogen niet van de centen af konden houden, zoals de tollenaar. En die hun handen niet konden bedwingen om te graaien. Jezus, die met die mensen aan tafel gaat zitten. En als de fariseeën die zeggen, wel, dat is niet best wat u nu doet. Dan zegt hij, jullie hebben het nog niet begrepen. Het gaat om barmhartigheid. En ik ben niet gekomen om heilige boontjes te roepen. Ik ben er voor zondaar. Dit is wat mensen nodig hebben. Als je die echtscheiding achter de rug hebt. Hè, je het erg vindt dat je gefaald hebt in het niet waarmaken van je belofte. Dit is wat mensen nodig hebben. Die hun ogen en hun handen niet konden bedwingen. Om welke reden dan ook. Dit is wat mensen nodig hebben die toch weer achter die stomme site zijn gekropen waar ze weg wilden blijven. Dit is wat ze nodig hebben. Ik ben gekomen voor jullie. Ik wil met jullie eten en drinken. Welkom aan het avondmaal. En de grote vraag als je preekt over de bergreden, of als je de bergreden leest, of als je discussieert over de bergreden, of als je hem zelf in praktijk wil brengen, is: hoe krijg ik het nou bij elkaar? Hoe krijg ik dat strenge en dat barmhartige bij elkaar? Hoe voorkom ik dat Jezus uit elkaar valt tot een strenge zedemeester aan de ene kant en een lieve Heer aan de andere kant? Oh, kinderen. Ik had beloofd, hè? Nog een keer. Hier komt het. Stel je nou voor, hè, je vader en moeder die hebben gezegd, dat willen we echt niet. En je doet het toch. Nou, is het even niet meer leuk thuis. Nee, zo gaat het. Dan ga je slapen. En dan doe je je avondgebedje, hoop ik. En dan bid je, och Heere Jezus, u blijft wel mijn vriend, hè? En dan verzeker ik jullie dat de Heer Jezus zegt, ja zeker. Ik heb wel gezien dat het niet helemaal goed ging vandaag, maar blijf absoluut jouw vriend. Dan ga je lekker slapen. Zullen we dat ook afspreken? Allebei, hè? Met die hand voor je oog en die hand op je rug. Maar ook dit, als het helemaal fout gaat, gaat slapen. En de Heer Jezus zegt, blijf absoluut jouw vriend. Ga je lekker slapen. En morgen is er weer een dag. Toch? Maar nu eerst. Hoe krijg ik die bergreden bij Matthäus 9? Ik denk dat het zo is. Dat de bergreden jou rijp wil maken. Voor onze lieve Heer. Daar moet je rijp voor worden. Ik bedoel dit. In Matthäus 5 confronteert Jezus ons met Gods heiligheid. Zijn tijdgenoten, die hadden de geboden van God moeiteloos ingepast in hun levensstijl. Ging helemaal vanzelf. En Jezus zegt, ik denk niet dat jullie het begrepen hebben. Want Gods geboden passen niet zo makkelijk in jullie levensstijl. Jezus breekt die levensstijl open. En hij zegt, het is veel moeilijker om te doen wat God wil dan je denkt. Het is zo radicaal wat hij vraagt. Want God is zo heilig. Denk niet dat God zich makkelijk laat inpassen in het leventje dat je leidt. En dat dat moeiteloos door de week heen kabbelt. Jezus blaast onze levensstijl helemaal op. En hij zegt dat zijn Vader in de hemel als een vuur is. Dat ons gewone leven verzengt. En dat we de grootst mogelijke moeite zullen hebben. Om die geboden van hem echt te houden. Om echt heilige mensen te worden. Want God is heilig. Jezus wil ons tot ontzag voor God brengen. En voor zijn geboden. Ik gebruik dat woord onlangs ook al. Psalm 5. Het avondmaal. Ontzag. diep ontzag. Want God is heilig en wij zijn het niet. En we hebben een gigantische slag te maken om heilig te worden. God laat zich niet inpassen in een levensstijl die naadloos aansluit bij onze samenleving. Mensen zeggen wel eens, dit is toch niet meer van deze tijd? Ik denk dat ze groot gelijk hebben. Wat Jezus hier zegt, is niet van deze tijd. Je kunt ook omdraaien. Misschien beter nog. Deze tijd is in zeker opzicht niet van Jezus. Wat Jezus hier in Matteüs 5 doet, is dat hij ons de enorme afstand doet ervaren tot de heilige God. En op dat moment, dan word je rijp voor de lieve Heer. Zijn conflict met de Farizeeën is dat die niet rijp zijn voor hem. Want die hebben de geboden zo aangepast aan het gewone leven, dat het allemaal kabbelt en die zijn tamelijk zelfvoldaan en tevreden. En die zitten dan ook niet te wachten op de lieve Heer. Jezus zegt, je wacht pas op mij, de lieve Heer, je dat ontzag voor de heilige God hebt je eigen gemaakt. Als je ernst maakt met dat ooglapje en die hand op je rug. En als je schrikt van jezelf. Weer niet. Toch nog niet. Als je op die plek gekomen bent waar die anderen ook zitten, waar de Farizeeën op neerkijken. Op die plek komt hij binnen. Daar zet hij een avondmaalstafel neer. En hij zegt, mag ik bij jullie aanschuiven? Via Matteüs 5 naar Matteüs 9. Anders kom je nooit bij Matteüs 9 terecht. Ontzag. Heiligheid. Ineens weer merken hoe anders God is. En ook hoe anders Jezus is. Maak hem niet tandeloos. Tem hem niet. Maak hem niet te onschuldig. Laat hem voor je staan. In al zijn grootsheid. En in zijn vreemdheid. En val dan op de knieën. En zie hem dan hurken. Zo komen ze bij elkaar. Matteüs 5 en Matteüs 9. Onze Heer is uit één stuk. En hij ziet dolgraag dat wij ons daarnaar gaan uitstrekken. Amen. We gaan zingen uit de eigen bundel lied 199. Dat heb ik uitgekozen omdat het motiefje daarin doorklinkt dat het soms pijn kan doen om bij God te horen. Het is het lied over klei in de hand van de pottenbakker. Met dit gebed, kneed mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet. Want u maakt iets moois van mijn leven.
Thank you.
aan danken en voorbeden doen. We bidden voor dominee en mevrouw de Groot. Gisteren kennismaking. We waren de laatste in een rij van 5. Nu hebben zij nog een week om na te denken en de keuze te maken. Blijven ze in Zeewolde of gaan ze naar een van de 5 gemeentes die ze beroepen hebben? Laten we bidden voor dominee en mevrouw de Groot. Ik noem ook nog alvast de doel van de collecte. Evangelie en Moslims is een stichting die materiaal verzorgt en adviezen geeft voor het gesprek met moslims vanuit je christelijke identiteit. Denk niet dat dat nou heel ver weg ligt. In ons midden komt af en toe een asielzoeker die zich in Eindhoven gevestigd heeft en die zeer geïnteresseerd is in het christelijk geloof. We hebben afgesproken dat er vanuit onze gemeente contact met hem komt om hem te begeleiden op deze weg. En dan bel je dus naar Evangelie en Moslims. Hebben jullie spullen voor ons? Kunnen jullie helpen? Er wordt voor gecollecteerd. We zullen bidden voor de mensen in onze gemeente die zo'n gesprek voeren. We bidden ook voor allerlei kerkwerk. En voor mensen die dat in het bijzonder nodig hebben. Ik ga voor in gebed. Vader in de hemel, wij danken u dat u in al uw heiligheid ook zo geweldig veilig voor ons bent, ook als wij gefaald hebben, ook als wij neigen om onszelf te veroordelen vanwege dingen die niet goed zijn gegaan. Wij danken u dat u zo perspectief biedt aan broeders en zusters die een echtscheiding achter de rug hebben. Wij danken u dat u ons tegelijk stimuleert om te vechten voor relatie en huwelijk. Wilt u ons bijstaan om heilig te leven en om daarin ook niet te zacht te zijn voor onszelf, maar onze verantwoordelijkheid te nemen. Help de jongeren die relaties aangaan om het zo te doen dat het mooi is en zuiver. Help u mensen die met een homoseksuele oriëntatie leven. En wilt u ook hen bijstaan om een weg te zoeken waarin zij heilig kunnen leven, waardige volgelingen kunnen zijn van de Heer Jezus. Wees u met de jonge vrouwen die overrompeld zijn door hun zwangerschap of zich voorbereiden op het ongehuwd moederschap. En wees u bij hun ouders en wilt u ze leiden op deze weg. In het perspectief van uw genade en zorg. Wilt u ons allen, Hemelse Vader, tot volwassen christenen maken, die door uw geest gaan verlangen naar heiligheid. En die juist door ontzag voor u zo blij kunnen worden met de genade van onze lieve Heer. Help ons, Hemelse Vader, om daarin ook het evangelie in al zijn veelkleurigheid recht te doen. En niet te eenzijdig op het een of op het ander te mikken. We danken u voor alle dingen die er in onze kerk gebeuren om dit proces te bevorderen. Dat we al meer leven naar uw woord. We danken u voor evangelie en moslims en bidden u voor de gesprekken die gevoerd worden met de man die zo nieuwsgierig is naar het evangelie, die zijn weg door het leven nu ook richting de kerk ziet lopen. Zegent u die gesprekken, Heer. We danken u voor alle werk dat gedaan wordt in werkgroepen en commissies. Het JWO, het jeugdwerkoverleg en de commissie van beheer. De open gemeentewerkgroep. De commissie kinderen in de kerk. En zo nog veel meer. Heer, wij danken u dat er zoveel broeders en zusters zijn die daarvoor gaan. En wilt u het zegenen. En waar zorgen zijn, ook uitkomst geven. Wilt u het werk van de kerkenraad zegenen. In de wijze waarop hij leiding geeft aan de gemeente. De manier waarop hij zoekt om het hele stuk van pastoraat en bestuur, om dat goed en zorgvuldig en wijs op te zetten. En zo bidden we u ook voor dominee en mevrouw de Groot. Wij moeten u loslaten. En dat doen we nu door het in uw hand te leggen. En we bidden u of u onze behoeften, onze verlangens op het hart van dominee de Groot wilt leggen. Wilt helpen om dat met al die andere dingen die op zijn hart worden gelegd te verwerken. Tot een verantwoorde keuze te komen. Wilt u zijn vrouw en hem rust geven, helderheid, vrijmoedigheid. Om een groot aantal keren nee te zeggen. En één keer ja. Wij willen u danken voor het land waarin we leven. Het dreigende weersomstandigheden en zo'n goed georganiseerd waterbestel dat het allemaal vlekkeloos verliep. Wat zegent u ons? We dragen al die regio's in de wereld aan u op waar overheden totaal niet functioneren. En het weer ongelooflijke rampen aanricht. O God, wilt u toch uw rijk doen komen en steeds weer mensen zenden die verantwoordelijkheid nemen om hulp te bieden en daarmee lijden verlichten. Wij leggen al deze dingen vertrouwensvol in uw handen. U, de heilige en goede en genadige God, in Christus Jezus. Amen. De collecte wordt nu gehouden. En daarna zingen wij de geloofsbelijdenis. genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie en u allen.
Thank you. Lieve mensen, heeft iedereen een papier? Dan kunnen we starten, denk ik. Ja? Oh, ik wacht wel even, Jan, tot je zit. Zoals gezegd, in deze ronde gaan we naar Matteüs 5 wat gedetailleerder kijken. Het stukje dat vandaag aan de orde komt, valt in tweeën uiteen. Het eerste, dat loopt van vers 27 tot en met vers 30. Dat is Jezus' toespitsing van het zevende gebod. In de vroegere vertaling, gij zult niet echt breken. In de NBV, pleegt geen overspel. En daarna, vanaf vers 31, twee versen, waar Jezus met dat punt verder gaat. Maar nu aansluitend bij een tekst uit Deuteronomium. Ik heb op de notitie ze allebei ongeveer evenveel aandacht gegeven. In de preek ging de aandacht vooral naar het eerste gedeelte uit. En ik heb gespreksvragen opgesteld waarvan ik dacht dat het goed was om die eerst maar eens in kleine groepjes onderling door te nemen. En ik begin met een aantal uitlegkundige opmerkingen, omdat er in het stukje nogal wat dingen staan die toelichting behoeven. Dan begin ik met vers 28, waarin Jezus die radicale toepassing maakt, overspel plegen. Dat doe je al als je naar een vrouw kijkt en haar begeert. Alles is vanuit mannelijk oogpunt hier gesteld. Dat zie je ook daaraan dat er straks sprake is van wie zijn vrouw verstoot. Het gaat hier niet over de acties van vrouwen. Het gaat hier enkel over de acties van mannen. En dat heeft te maken met het samenlevingspatroon. Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel gepleegd. Deze zin roept bij heel wat mensen iets op van weerstand en bevreemding, omdat het zo natuurlijk is voor mensen om... Wacht even. Ach, ze lopen ons voorbij. Nou, geef niet. Het is zoiets natuurlijks om te kijken als man naar een vrouw en als vrouw naar een man. En er is vaak gedacht dat Jezus hier dus een soort rem zet op een hele normale erotiek. En daarvan wordt gezegd, is dat niet bedenkelijk? Wordt dat niet een onderdrukking van iets dat heel erg bij je mens zijn behoort? Het is daarom belangrijk om de tekst goed te lezen. Er is hier sprake van een heel nadrukkelijke, bewuste actie. Het gaat hier niet over een spontane blik, het getrokken worden, een manier van kijken die gewoon samenhangt met dat je als mens erotiek kent. Het is een gerichte actie. Het is een besluit. Ik ga nu bewust kijken naar. In de vorige vertalingen werd dat ook iets nadrukkelijker nog gezegd, doordat het niet alleen maar was en haar begeert, maar ook, zoals ik het hier heb opgeschreven, kijken met de bedoeling haar te begeren. Is dat duidelijk dat dat een verschil is? Een spontane blik, een aantrekkingskracht of een besluit dat je neemt, ik ga nu bewust kijken naar, met de bedoeling dat. En dan begint het overspel al vorm te krijgen, zegt Jezus. Het is belangrijk omdat hier een heleboel mensen, zeker ook buiten de kerk, nogal wantrouwend reageren. En zeggen we, ja, christenen en kerk en Bijbel, pas op, ze onderdrukken je eigenlijk in je mens zijn. Dat is nadrukkelijk door Jezus hier niet bedoeld. Interessant is ook dat hij het gebod om niet echt te breken, niet overspelig te zijn, combineert met het tiende gebod. Het zevende gebod is: pleeg geen overspel. Het tiende gebod is: gij zult niet begeren. En dat wordt hier dus verbonden met elkaar. In de Naardense Bijbel klinkt het tiende gebod zo: niet begeren zul je de vrouw van je naaste. En Jezus voegt die geboden hier dus samen. Hij zegt van: het begint met de begeerte. In Job 31 staat die bijzondere uitspraak, dat is in het verweer van Job, die door zijn vrienden ervan beticht wordt dat hij toch eigenlijk wel een zondig mens zal zijn. Anders kan het niet zo zijn dat hij zulke drama's in zijn leven meemaakt. Job verweert zich en zegt: ik sta ervoor in dat ik een verantwoord leven heb geleid. En in dat kader: ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Nooit zal ik naar jonge vrouwen kijken. Hoe vatten jullie dat op? Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Is geen gebruikelijke uitdrukking. Je kunt een verbond sluiten met een mens. Hoe sluit je nou toch een verbond met je ogen? Wie? Mooi gezegd, hij heeft een wilsbesluit genomen op een bepaalde manier te kijken. Een afspraak zit daarin. Daar houd ik me voortaan aan, zegt hij. Nou, dat is dus ook de strekking van wat Jezus zegt. Neem je verantwoordelijkheid, maak afspraken met jezelf. Hou je daar aan. En heel schrijnend in de tweede brief van Petrus, lang hoofdstuk met veel woorden over dwaalleraren en de mensen die naar hen luisteren, worden allemaal boze dingen beschreven. Met deze ook als heel kenmerkend: hun ogen zijn voortdurend op zoek naar overspel. Nou, dat hoeft geen toelichting, maar dat zit dus wel op de achtergrond ook van wat Jezus hier aan de orde stelt. En daarmee krijgt die uitdrukking dus ineens iets dat niets te maken heeft met wereldvreemdheid of met veel te rigoureus. Daarmee komt Jezus juist bij het hart van de zaak terecht. Zijn hier vragen over? Dan ga ik door naar de... Sorry, ja, Gerrit. Dat moet zo.
Een vraagje over het woord bewust in die eerste zin die u in deze paragraaf neerzet. Want als je verhalen van mensen hoort die eens een keer hier een fout op dit terrein hebben begaan, dan hoor je vaak de toelichting van: het ging zo heel onbewust. Dus de vraag is: is het pas fout op het moment dat het bewust wordt, of gaat het juist heel terloops al?
De vraag is: hoe zit het nou precies met dat bewustzijn? Is er iemand die daar wat zinnigs over wil zeggen? Eerst Lilian en dan Danielle. Maar dan moet dat ding er weer naartoe, ja. Lilian Spijkerman, via de microfoon.
Ik denk dat bewustzijn iets is wat waar Jezus eigenlijk op doelt. Kijk, je bent een mens, dus er zal nooit alles vlekkeloos verlopen in je leven. Maar ik denk wel dat het de kern van Jezus is geweest om je daar in ieder geval mee bezig te houden. Met welk bewustzijn je in het leven staat. Dat is mijn idee.
Dank. Danielle Barink, nog een opmerking. Daarna Herke.
Ja, als mens, even terugkoppelend op de opmerking van: het ging zo onbewust. Ik denk dat je bewust iets uitschakelt op het moment dat je zegt van: het gaat zo onbewust. Ja.
Er wordt bewust iets uitgeschakeld. Herken wij eens nog op dit punt.
Ik denk dat ik maar het beste gewoon vanuit eigen ervaring kan spreken. Ik geloof dat voor mij het bewuste echt komt als ik een vrouw zie, nou, dan zie ik haar. Daar kan ik verder weinig aan doen. Ze loopt voorbij en ze heeft misschien een kort rokje. Maar ik heb vervolgens zelf in de hand of ik vervolgens een tweede keer kijk of een derde keer. Dan gaat het bij mij pas echt in mijn hoofd spelen. Ik kan nog een keertje kijken naar die persoon. En dan wordt het heel bewust. Maar maar ik vind zelf de scheiding tussen kijken naar iemand en kijken met het oog op begeren, zeg maar, vind ik ook nogal een beetje vaag.
Wat daar precies. Maar dat is wat Gerrit denk ik ook aanduidt. Hè? Het is daar nou een scherpe grens tussen te trekken? Ik denk dat we hier inderdaad, als we dat nou precies in kaart proberen te brengen, op een terrein komen waar we niet heel veel mee opschieten. En dat het vooral belangrijk is om in zo'n opmerking van ja, maar het ging helemaal vanzelf op te merken. En dat is toch wat Danielle Barink eigenlijk naar voren brengt van ja, maar dan neem je je verantwoordelijkheid niet. En dat is niet jouw woord, maar dat is wat ik in de preek heb genoemd. Je schakelt bewust iets uit. Ik denk dat het verstandig is om inderdaad daarop te focussen. Neem je verantwoordelijkheid. En dat wij als mensen niet exact kunnen bepalen waar de grens ligt tussen spontaan kijken en bewust kijken, dat zal waar zijn. De boodschap is helder, denk ik. Ik ga naar het volgende punt en dat is in de Gehenna geworpen. Jezus vervolgt immers, als je rechteroogje op de verkeerde weg brengt, ruk het uit, werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. Daar wil ik kort wat van zeggen, omdat dat nou zo'n uitdrukking is die in de nieuwe Bijbelvertaling ineens opduikt, terwijl in de oude vertaling van 1951 er stond, er wordt in de hel geworpen. Gehenna, is goed om dat te weten. Dat is de naam van een dal vlakbij Jeruzalem, het dal van Hinnom. En in het Hebreeuws klinkt dat zo, Gehinnom, en dat is in het Grieks verbasterd tot Gehenna. Gehinnom, Gehenna. Dat dal stond heel slecht bekend, want daar werden kinderoffers gebracht. Daar stond een immens altaar opgesteld waar kinderen levend verbrand werden in het kader van de afgodendienst. En het woord Hinnom betekent geklaag, gejammer. En dan moet je je dus letterlijk voorstellen, dat was een vreselijke plek waar gejammerd werd van ellende en pijn en narigheid. Koning Josia heeft aan dat afgodische gebruik een einde gemaakt. Dat staat in 2 Koningen 23. En het zal niet toevallig zijn dat daarna dat dal een hele akelige bestemming kreeg. Het werd de vuilverbrandingsplaats. Waarom niet toevallig? Omdat er dus wel een verband zal zijn, zeggen van dit dal gaan wij niet meer gebruiken voor iets goeds en iets moois. Dat wordt geen toeristische bestemming. Daar werden de kadavers van dode dieren gelegd, kadavers van dieren gelegd. Daar werd vuil gebracht en dat werd verbrand, een plaats van vuur. En zo wordt het in de tijd van Jezus een symbool voor de plaats van het laatste oordeel. Dat komt in Matthäus 5 vers 22 al naar voren. Daar hebben we het een hele tijd geleden over gehad. Dat is, wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. En in Matthäus 23 vers 33 is een Jezus met de Farizeeën in gesprek. Hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna? Dus op zich begrijpelijk dat vroegere vertalingen kozen voor het woord hel. Maar dit is wel preciezer. En het heeft dus ook die achtergrond uit het Oude Testament. Er is berekend dat in het Nieuwe Testament door niemand zoveel over de hel wordt gesproken als door Jezus. En ik heb daar dan ook een gespreksvraag van gemaakt. Hoe moeten we het plaatsen dat Jezus hier zo'n ernstige toon aanslaat? Ga ik dus nu niet op in. Ik maak nog één verhelderende opmerking over het uitdrukken van je oog. En daarna is er gelegenheid om van gedachten te wisselen. Ook hierover. Dat is wel een punt. Het is me nogal niet wat hij hier zegt. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe moeten wij dat plaatsen? Wat zegt dat ons? Wat is de bedoeling ervan? Zijn er opmerkingen over de toelichting als zodanig? Of vragen? Iemand? Ja, dan nog over het motief je oog uitrukken of je hand afkappen. Het is een motief dat wij kennen indirect uit de sharia, islamitische wetgeving, waarbij men het in praktijk brengt. Hè? Zeer strikt islamitisch georganiseerde landen kun je auto rustig open laten staan. Geen mens die het in zijn hoofd haalt om in te breken of te stelen, want hand wordt er letterlijk afgekapt. Dat is wel wat anders dan wat hier staat. Daar is de straf, hier is het zelfkritiek, hier is het jezelf aanpakken. Het is typisch iets voor de spreektrant van rabbies om zo'n uitdrukking te gebruiken. Geen Jood zou de vraag bedenken van, bedoelt u dit letterlijk? Niemand. Het is volkomen duidelijk voor een Jood dat dit niet letterlijk zo bedoeld is. En dat is dan ook wat behoorlijk ver afstaat van die sharia-wetgeving waarbij men het wel letterlijk is gaan doen. Intussen is het een motief dat niet zomaar verdwaald hier naar voren komt. U vindt het ook in Matteüs 18. Het is wel goed om dat even erbij op te slaan, want daar is het namelijk in een heel ander kader dan hier in Matteüs 5. Daar gaat het over verleiding in het algemeen. In vers 6 van Matteüs 18, wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden. Verleiding in het algemeen, van de goede weg afgebracht worden. Hier wordt degene die verleidt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. Maar dan in vers 8 en 9 wordt degene die aan verleiding blootstaat aangesproken. En dan komt het weer, als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Brengt je oogje op de verkeerde weg, ruk het dan uit. Hier staat ook nog bij de voet. Als je voet je op de verkeerde weg brengt. Hieruit blijkt dat dit een manier van spreken geweest is die voor Jezus niet uniek was. Hij heeft het niet alleen maar bij dat punt van overspel gedaan. Dit is een uitbreiding. Je kunt zelfs zeggen dat dit misschien wel de oorspronkelijke plek is en dat Jezus het van hieruit heeft overgebracht naar overspel. Dat wil zeggen dat Jezus dus in zijn algemeenheid zegt bij verleidingen uitdrukken. Zodat ik eigenlijk in lijn ben met Matteüs 18, als ik tegen de kinderen zeg, doe je hand voor je oog. Want deze aanwijzing geldt dus voor ons mensen in elk opzicht als er verleidingen zijn. En in Matteüs 5 wordt het toegespitst op de specifieke verleiding van het overspel. Waarom is dat belangrijk? Omdat de kerk vaak ook te horen krijgt van, het gaat wel altijd heel erg snel over seks, hè, als er zonden gebeuren. In Matteüs 5 is dat dus ook zo, al gaat het in de bergreden over een heleboel andere dingen die ook al voor een deel aan de orde zijn geweest en die nog komen. Maar in Matteüs 18 veel breder. En wat in de preek gezegd is, dat heeft dus een brede toepassing. Zijn hier nog opmerkingen over? Dan nodig ik u uit om dat concreet te gaan maken in onderling gesprek. Hoe doe je dat nou? Je oog uitdrukken. Als je het niet letterlijk moet doen, dan hoefden wij daar niet over te spreken. Maar dat is het in elk geval niet. Hoe doe je het dan wel? Hoe geef je concreet gehoor aan deze oproep? En de tweede heb ik al genoemd. Dat motief van de Gehenna. Ik denk dat het een goede manier is om een minuut of tien met elkaar daarover van gedachten te wisselen. En dat kunnen we dan doen zoals we dat gewend zijn, dat we met 3, 4 mensen in mekaars buurt even bij elkaar gaan zitten. En het gesprek daarover voeren. En dan kan dat worden afgesloten met niet een uitwisseling van wat hebben we allemaal bedacht. Maar stel nou dat je zegt van ik heb nou zoiets leuks gehoord, dat wil ik graag doorgeven. Of het werd nog veel moeilijker dan we dachten, dat moeten we ook even melden. Zo ongeveer. En dan gaan we de tweede half uur praten over de tweede helft van Matteüs 5 vers 27 tot 32. U hebt nog 1 minuut. Tot op heden lijkt het daar niet op, maar mocht iemand zeggen, nou, eigenlijk heb ik toch wel iets gehoord wat ik erg de moeite waard vind, wat ik met jullie allemaal wil delen, dan kan dat nu. En als die vondsten er niet zijn, en jullie zeggen, we hebben genoeg aan dit gesprek, dan gaan we door naar de tweede helft. Ja, Pieter Lekkerkerker.
Ja, wij hadden in ons groepje wat vragen met betrekking tot hoe zat het dan in het Oude Testament? Waar bijvoorbeeld een persoon als Jacob 2 vrouwen had, of Salomo, meerdere, of Esther in een harem zat van een koning. Hoe zat het daarmee? Want daar gold die wet ook eigenlijk al.
Een belangrijke vraag. In het Oude Testament lijkt het wel alsof er veel meer ruimte is dan Jezus hier geeft. Dat geldt inderdaad van bigamie, meer vrouwen. Het geldt ook van het stukje waar we zo meteen bij komen, dat Jezus een wet in het Oude Testament die de echtscheiding regelt, dat hij die geweldig gaat aanscherpen. Zodat je inderdaad kunt zeggen dat er in het Oude Testament een veel grotere ruimte is voor allerlei dingen dan in het Nieuwe. Nog een punt dat opmerkelijk anders wordt, is het gebruik van geweld. In het Nieuwe Testament kom je bij Jezus strakke veroordelingen tegen van als de discipelen geweld willen gebruiken. Geen sprake van, zegt hij. Dat is in het Oude Testament anders. Ik kom daar een keer apart op terug. Dat lijkt me belangrijk. Ik ga dat nu niet doen. Ik zou het uit de mouw moeten schudden en dan worden jullie daar niet wijzer van. Maar het is een belangrijke vraag. Verhouding Oude, Nieuwe Testament, met name ook op dit punt. En bij de volgende zullen we al een voorbeeld ervan zien. Verder nog dingen? Ja, Bert Brouwer.
Wij hadden het nog even over het al dan niet bewust dingen doen. En kwam tot de conclusie dat je misschien niet zozeer, maar ik weet niet meer hoe Daniel het zei, maar kwamen uit op dat je bewust iets aan moet zetten. In plaats van. Dus je moet je bewust zijn van het feit dat je. Nou, dat je op een bepaalde manier. Rondkijkt. Of dat je een bepaalde relatie hebt. Of,
Bedoelen jullie ook bewustwording, je bewust maken? Dank voor die aanvulling. En blijf met elkaar in gesprek hierover, want in het groepje waarin ik meepraatte kwam het ook toch nog even naar voren dat hier het laatste woord niet over gezegd is. We gaan naar nummer 2. Matteüs 5 vanaf vers 31. Wat dit onderwerp verbindt met het vorige is dat Jezus erin opkomt voor huwelijkstrouw. Inderdaad, overspel, zoals op het scherm stond, dat komt breed aan de orde. Maar het positieve dat allebei die onderwerpen verenigt is dat hij zegt, ik zet in op de onderlinge trouw. En dat werkt hij dan uit in een opvallende reactie op een wet die in Deuteronomium 24 staat. Dat is ook het verschil met het eerste stukje. Daarin gaat hij op de 10 geboden in. Dit is, om zo te zeggen, een puntje dat hij eraan hangt. En hij zegt van ja, ik heb het gehad over het 6e gebod, niet doodslaan. Ik heb het gehad over het gebod niet begeren, geld. Nu hebben we het over niet echtbreken, geen overspel. Maar daar trek ik bij de regeling van echtscheiding. In Deuteronomium 24, op de achterzijde van het notitiepapier vinden jullie de wet zoals die in de nieuwe Bijbelvertaling is weergegeven. En ik heb er onder gezet de weergave van de Statenvertaling. En dat is niet voor niks. In de nieuwe Bijbelvertaling begint het wetje van Deuteronomium 24 zo. Iemand heeft een vrouw getrouwd, maar om een of andere reden is hij ontevreden over haar. Hij schrijft een scheidingsbrief en geeft haar die bij haar vertrek mee. Dus wat hier staat is, dat moet goed geregeld zijn. Je mag niet zomaar tegen je vrouw zeggen, ik ben je zat, wegwezen. Waarom niet? De wet gaat daarna verder. Die vrouw kan daarna met haar scheidingsbrief terecht bij een andere man. En het wetje eindigt er dan mee en dat is wat duister voor ons. Daar ga ik nu ook niet op in, omdat dat in Jezus' onderwijs niet aan de orde komt. De wet eindigt ermee dat als die tweede man haar verstoot, dat het dan niet zo kan zijn dat die eerste haar weer terugneemt. Dat laat ik nu in het midden. Waar het om gaat is dat hier een soort rechtsbescherming in zit. Geef een scheidingsbrief mee, zodat de vrouw niet in een woestijn ronddwaalt, maar een man kan weten, oké, dit is allemaal zoals wij de wet kennen en er is niks mee om met deze vrouw te trouwen. En waar het nou om gaat is, om welke reden mag je iemand nou wegsturen? Nogmaals, het is puur vanuit de man gesproken, kom daar straks nog op terug. Nou, de nieuwe Bijbelvertaling vertaalt dus met, ja, als je ontevreden bent over haar. Maar als je nou op de Statenvertaling let, dan zie je een veel preciezere vertaling. Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen. De zaakjes, die uitdrukking heb ik onlangs toegelicht in een preek. Genade vinden in iemands ogen. Omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dan zal het geschieden dat hij haar een scheidbrief zal schrijven. Hier is dus niet het woord om tevreden te vinden, maar iets schandelijks. En de discussie in de tijd van Jezus ging er nu over, wat wordt daar nou mee bedoeld? Wanneer is iets schandelijk? En wanneer mag je zo ontevreden zijn die zegt, nou, ga nou maar weg. Nou, daar waren twee opinies over. En dat ging in de Joodse discussies via bepaalde scholen. Er waren rabbies en die namen het ruim. En die zeiden van, nou, het is al heel gauw zo dat een man het recht heeft om te zeggen, met jou kan en wil ik niet verder. Er was zelfs, dat is een berucht voorbeeld, een rabbi die zei van, nou, eigenlijk geldt dat al als de vrouw niet goed kookt. Ja, het is niet te geloven, hè? Het is niet te geloven. Als dat dag in dag uit zo is, en dat heb je nou weer voor troep, wegwezen. En er waren andere rabbies. En die vonden dat schandalig. Zeiden, zo kan dat natuurlijk niet. Iets schandelijks, dat heeft betrekking op iets dat ook echt een schande is voor een vrouw. En er waren dan ook rabbies die heel dicht bij het standpunt van Jezus uitkwamen. Die zeiden, dat kan alleen maar zijn dat een vrouw overspel pleegt. En in de tijd van Jezus woedde die discussie. En kon het dus gebeuren dat een vrouw om het minste of geringste werd weggestuurd. En let er nou op dat dat dus ook zo gebeurde. Het is niet zoals in onze samenleving dat dat een besluit is dat je samen neemt. Het is ook niet zo dat dat een besluit is dat de vrouw kan nemen. Het is een besluit dat eenzijdig door de man wordt genomen. Die verstoot haar dan ook. Hij zendt haar weg. En dan heeft ze geen weerwoord. Dan is er geen rechtsregel waaraan ze een houvast kan ontleden. En wat Jezus nu dus doet, is dat hij zegt van, en daarmee kiest hij heel scherp positie, zegt, er kan geen sprake van zijn dat jullie mannen zo een vrouw wegsturen. Daar kan geen sprake van zijn. Dan behandel je je vrouw op een manier die zo ontzettend oneervol voor haar is. De enige reden waarom het zou kunnen is ontucht. En dan komen we bij het vervolg, de ongeoorloofde verbintenis. Ik pak die twee even samen. De Nieuwe Bijbelvertaling maakt het er niet makkelijker op. Die zegt, in ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis. Nou, dat is een uitdrukking die vragen oproept. Wat bedoel je daar nou mee met een ongeoorloofde verbintenis? In wezen is de vorige Bijbelvertaling veel duidelijker, al gebruikt hij een ouderwetser woord. 51 zegt, een ieder die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt dat er echt breuk met haar gepleegd wordt. En dan is dus de zaak duidelijk. Met ontucht wordt in het Nieuwe Testament in het algemeen bedoeld buitenechtelijke geslachtsgemeenschap. Dus dat kan inderdaad ook weer op overspel duiden. Maar het zou ook op hoererij kunnen duiden. Al is dat wat minder voor de hand liggend, dat iemand zijn vrouw wegstuurt omdat zij in de prostitutie terecht zou zijn gekomen. Het kan in theorie, maar voor de hand liggender is dat de vrouw die wordt weggestuurd zich schuldig maakt aan buiten de echtelijke geslachtsgemeenschap via overspel. En wat Jezus dus nu doet, is dat hij zegt, dat is de enige reden. Elke andere reden is onaanvaardbaar. En let er dan op dat hij dat ook doet met deze uitkomst. Dan drijf je haar tot overspel. Dan drijf je haar tot echtbreuk. Dan maak je dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. En dat is dus de verbinding met het vorige punt. Gij zult geen overspel plegen. Hier zit in dat Jezus zegt, het huwelijk mag gewoon niet gebroken worden. In Matteüs 19 gaat hij daar veel verder op in. Dan zegt hij ook met de beroemd geworden woorden, wat God verbonden heeft, scheiden de mens niet. Dan zegt hij, eigenlijk is een huwelijk alleen te ontbinden als het al kapot gemaakt is door overspel. En verder zegt hij, gaat het niet aan om tegen je vrouw te zeggen, ga jij maar weg. Algemeen wordt erop gewezen dat hierin door Jezus een geweldige bescherming wordt geboden aan de vrouw. Omdat, nogmaals, zij hier niet op haar eigen mogelijkheid wordt aangesproken om iets te doen, maar omdat ze hier het leidend voorwerp is. En daarin is Jezus dus, zoals we dat ook van hem kennen uit heel het evangelie, heel anders bezig dan de meeste rabbies. Jezus zegt, wat gebeurt er met die vrouw? Daar wil ik voor opkomen. Dat die vrouw niet de woestijn in gestuurd wordt en de speelbal wordt van mannen. Mannen, geen andere reden dan overspel.
Is dat duidelijk? Of zijn er vragen over? Over de toelichting? Helder? Ja, Marcel Acarina. We komen weer even met u.
Er staat ook een stukje in over de ieder die zijn vrouw verstoot, heeft haar tot overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis. Ongeoorloofde verbintenis, als iets geoorloofd is, verbintenis, dan is het een samenlevingsvorm, huwelijk bijvoorbeeld. En ongeoorloofd is in mijn optiek dus niet ontucht of buitenechtelijk geslachtsgemeenschap. In mijn optiek dan. Dus ik weet niet wat het ongeoorloofde verbintenis is. Dus niet zijnde een huwelijk, maar iets anders. Anders samenlevingsvorm.
Ik denk dat dit alleen maar erop wijst dat het toch een lastige vertaling is, die ongeoorloofde verbintenis. Want er kan geen misverstand over bestaan. Het woord dat Jezus hier gebruikt heeft één betekenis. Buitenechtelijke geslachtsgemeenschap. Meestal vormgegeven in overspel. Soms ook in prostitutie. Dat is het woord dat hij gebruikt. Even voor de duidelijkheid. Het is het Griekse woord porneia. En daar hoor je ons woord porno in terug. Dus ongeoorloofde verbintenis is een omhullende omschrijving. Die wel het ouderwetse woord ontucht vermijdt. Maar het er niet duidelijker op maakt. Er is iets van porno aan de gang. Ja? Ik kom bij de volgende paragraaf. En dat is de laatste uitspraak van Jezus. Ook wie trouwt met een verstoten vrouw pleegt overspel. En hier vind je nu wat ik daar straks al aanduidde. Dat Jezus de wetgeving enorm verscherpt. In het Oude Testament is daar geen sprake van. Wie een verstoten vrouw trouwt pleegt helemaal geen overspel. Als dat volgens de regels gedaan is, is dat een zuiver handelen. Jezus zegt, ik ga verder. Let er ook op, dat is altijd met dat heel gezaghebbende ik. Dat is ook belangrijk om te zien. Het staat al in vers 28. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. Ik, zegt zelfs. 10 geboden, Mozes, God zelf. Ik, zeg u. Daar moet je naar luisteren. En hier weer, er werd gezegd wie zijn vrouw verstoot moet haar een scheidingsbrief meegeven. Wet van Mozes. En ik, zeg jullie, buitengewoon opvallend dat Jezus zichzelf hier poneert. Zegt, de enige naar wie jullie moeten luisteren ben ik. En hij verscherpt dus. En dat kun je begrijpen als je dit betrekt op wat hiervoor staat. Een vrouw die verstoten wordt. Dat kan helemaal niet meer. Tenzij er van overspel sprake was. Dat hebben we net gezien, hè? Ontucht. Nou, Jezus wil dus zeggen, als je trouwt met een verstoten vrouw, dan ga je mee op dat pad van overspel, ontucht, porneia. En dat mag niet. Dus met dat Jezus de vrouw in bescherming neemt en zegt, je mag er niet om elk wissewasje heen zenden, maakt hij ook de mogelijkheid om met haar te trouwen voor een andere man niet heel, dat vervalt. Is dit ook duidelijk? Dat hier dus een geweldige aanscherping zit van die oudtestamentische wet. Zodat wat Pieter zegt, Pieter Lekkerkerker, hier ook wel doel treft. Hè? Er gebeurt echt iets nieuws in het onderricht van Jezus. Marco Barink.
Ik heb hier op een of andere manier een klein beetje moeite mee. Omdat zelfs in de, de stamboom van Jezus komt natuurlijk de Rahab voor. Die als hoer was, maar die is uiteindelijk met de Israëlieten getrouwd. Dus het is bijna iets, Jezus klinkt hier bijna als een farizeeën, maar hij had hier ook op kunnen worden aangevallen schijnbaar.
Dit is dat rigoureuze, dat je zegt van, hoe verhoudt Jezus zich hier nu tot zijn eigen stamboom? Rahab de hoer was een van de vrouwen in zijn eigen stamboom. Batseba, een van de vrouwen in zijn eigen stamboom, wordt uitdrukkelijk in de stamboom van Jezus vermeld. Hoe verhoudt zich dat dan daartoe? En hoe verhoudt zich dat tot zijn houding om met hoeren en tollenaars wel degelijk ook een verstandhouding op te bouwen? Hier kom je dus opnieuw tegen wat ik in de preek heb aangeduid, dat het zo moeilijk is om de bergreden hier te krijgen bij dat andere stuk. En ik heb daar dan ook niet een vlot, simpel antwoord op. Ik denk dat hier alleen maar te zeggen is, ja, dat vraagt bezinning om de bergreden zo ook goed uit te leggen. Want dat is eigenlijk het vervolg. Als je hem zo uitlegt, dat vervolgens en Batseba en Rahab, om zo te zeggen, uit die stamboom worden gejaagd, ja, dan gebeurt er dus iets heel raars. Ik wil het concreter zeggen. De bergreden kun je tot een vreselijke, akelige wet omvormen. En die zo gaan uitleggen dat je het leven niet alleen onleefbaar maakt, maar dat je ook het evangelie, zoals dat in die stamboom zit en zoals dat in Matthäus 9 zit, dat je dat evangelie eigenlijk plat trapt. En dat is in de kerkgeschiedenis heel wat keren gebeurd, dat die bergrede werd tot een nieuwe wet. Een wet waarvan Paulus zegt, pas toch op, want wij leven niet onder de wet, maar onder de genade. Een wet die nog veel meer schade kan toebrengen dan de wet van Mozes in Paulus' optiek. En daar zit eigenlijk het grote probleem van de bergreden. Hoe kun je hem zo uitleggen dat je hem niet afzwakt, terwijl je hem wel degelijk blijft verbinden met de genadeverkondiging? Hans Suur en José Lekkerkerker willen wat zeggen.
Ad, begrijp ik het nou goed, want dan zou ik wel een discussie met Jezus durven aangaan, dat hij bedoelt, ook wie trouwt met een verstoten vrouw pleegt overspel, verstoten vanwege het niet goed koken, want dat zou me net iets te ver gaan. Ja,
nee, hij bedoelt een verstoten vrouw die verstoten is omdat ze overspel had gepleegd.
Ja.
José Lekkerkerker.
Ja, het is wel zo dat Jezus die wetten verscherpt voor het kruis. En wij leven nu wel na het kruis.
Dat vind ik een boeiende en belangrijke opmerking. Waarmee je inderdaad heel goed aanduidt, José heeft dat denk ik scherp gezien, dat je de bergreden ook niet mag isoleren van dat kruis. Dat is wel vaak gedaan. Maar het is natuurlijk niet toevallig dat het evangelie verder gaat. Zoals ik in de preek ook al zei, het is niet toevallig dat daarna Matthäus 9 komt. Ineens ziet dat daar die ruimte zit. En het is ook niet toevallig dat Jezus daarna zich heeft laten kruisigen tot een verzoening van de zonde van de gehele wereld. Dus ik vind dat prachtig. Zegt van ja, maar wacht even. Het kruis, dat moet je met elkaar verbinden. Danielle Barink.
Dus, die vrouw is weggestuurd omdat ze ontucht heeft gepleegd, wordt vergeven, mag dan toch wel weer gaan trouwen?
Nou, dat is nou een vraag die ons in het hart van onze christelijke verantwoordelijkheid brengt en ook in het hart brengt van ons leven door de Heilige Geest. Een van de, en dat, ik vind dit echt een heel belangrijk punt. Wij kunnen niet alle situaties waarin wij voorstaan dekken met een bijbeltekst. Soms moet je zeggen, ja, hier is geen bijbeltekst voor. Dat is jouw vraag. En mag die dan ook trouwen? En wat in het christelijk leven denk ik geweldig belangrijk is, is dat wij leren om onder de leiding van de Geest antwoord te geven op situaties die niet door een bijbeltekst gedekt worden. En dat zijn er nogal wat. Denk alleen maar aan alle problemen rond medische ethiek ook. Wij leven in een andere wereld dan toen. Er staat niet een tekst in de Bijbel waardoor wij precies antwoord kunnen geven op vragen van euthanasie enzovoorts. actieve, passieve levensbeëindiging. En dat geldt hiervan ook. Ik zal zo meteen in het laatste toelichtende paragraafje laten zien hoe Paulus al een stap verder heeft gezet dan Jezus in de bergrede. Ik denk dat we hier te maken hebben met de volwassenheid van de christelijke kerk zoals God hem wil zien. De volwassenheid waarin wij niet angstig proberen op elke vraag een tekst te vinden, maar met verwerking van de teksten tot eigen keuzes te komen. En dat kan niet zonder de leiding van de Heilige Geest. Ook weer een belangrijk onderwerp voor nog eens een keer apart. Er was nog één iemand die wat wou zeggen, maar ik wil eigenlijk wel... Oh jongens, dat gaat helemaal mis. Nou, dat is niet zo erg. Dit was ook belangrijk. Die ene die nog wat wou zeggen, wie was dat? Oké, okay, oh ja, dat was Herke. Ja. Nee, dan mag Gerrit ook niet. Want Herke was eerst. Ik wil het graag even afmaken, want en daarna mag nog een ronde komen van vragen. Ik heb hier als laatste paragraafje gezet Jezus en Paulus. Waarom? Om een soort stand van zaken aan te duiden. Tot de stand van zaken behoort allereerst dat Jezus hier opkomt voor de onverbrekelijkheid van het huwelijk. Dat is positief geformuleerd. Het gaat hem niet over wat fout is, maar het gaat om wat de bedoeling is. En daarbij is hij radicaal. Matteüs 19 gaat daar verder op in. Duidelijk is ook in deze tekst dat Jezus een bescherming biedt aan de vrouw. Dat is toch wel een heel belangrijk aspect van deze tekst. De onverbrekelijkheid van het huwelijk gaat ermee samen dat een man niet zomaar mag stoppen met zijn vrouw. En nogmaals, het is allemaal eenzijdig vanuit mannelijk perspectief. Maar wat nu door Paulus wordt gedaan, dat is een voorbeeld, zou ik zeggen, van de christelijke vrijheid. Paulus bespreekt in 1 Korinthe 7 het huwelijk. Paulus beroept zich dan op Jezus. Zegt, die heeft dit gezegd. Onverbrekelijkheid van het huwelijk. Daar sluit ik mij bij aan, zegt Paulus. Maar verrassend is dan dat Paulus één argument noemt waarom het zijns inziens toch verantwoord is dat een man en een vrouw uiteengaan, als er iets anders, terwijl er geen overspel is. En dat is dat hij in 1 Korinthe 7 vers 15 zegt, er kan een situatie zijn dat de ene partner christen is en de andere niet. Als dat leidt tot grote problemen, als de niet-gelovige partner zegt, nou heb ik er geen zin meer in, dan wil ik weg. Dan moet je niet alles op alles zetten om die relatie in stand te houden. Laat dan dat huwelijk maar verbroken worden. Het bijzondere hiervan is dat Paulus dus iets aanduidt dat Jezus niet heeft aangeduid. En dat Paulus daarmee een soort vrijheid neemt in zijn apostolische verantwoordelijkheid om te zeggen, ja, er zijn nu nieuwe situaties die in de bergrede nog niet bestreken werden. In deze nieuwe situatie ben ik genoodzaakt om jullie een antwoord te geven op de vraag, hoe gaan we daarmee om? En mijn apostolisch inzicht is, in dat geval, wees vrij om uit elkaar te gaan. En dit betekent dat de christelijke kerk in de vele eeuwen die daarna zijn gekomen ook, als het gaat om die echtscheidingsregeling, steeds nieuwe situaties onder ogen heeft gezien, waarbij men zei, moeten we in dit geval niet, net als Paulus deed, toch ook een advies geven, waarbij we ons niet voetstoots kunnen aansluiten bij wat Jezus heeft gezegd in de bergrede. Nou, daarmee kom ik bij de gespreksvragen terecht die we nu niet meer kunnen doorgaan met elkaar, te meer doordat ze nogal verstrekkend zijn. De eerste is vanuit dat positieve, hoe kun je vechten voor je huwelijk, voor je relatie? De tweede, dat is een theoloog die zegt, ja, soms is een echtscheiding gewoon onontkoombaar. En dan heb je met een situatie te maken waar Jezus in de bergrede eigenlijk niet op ingaat. Hij zegt zelf, wanneer een huwelijk tot een gevangenis en een hel is geworden, kan je het geen eens een huwelijk meer noemen. Dan, hij gaat zelfs zo verder, zegt, dan scheid je niet. Dan annuleer je alleen nog maar een rechterlijke, burgerlijke staat. Want de scheiding is al lang voltrokken. Hoe kijk je daar tegenaan? En de derde, dat heeft te maken met dat we af en toe in situaties zijn waarin wat we ook doen, het is niet goed. Je moet kiezen uit de minste van twee kwaden. Geldt in allerlei opzichten. Maar hierbij geldt het misschien ook. Sterker nog, in onze kerk hebben we de laatste jaren als kerkenraad, wanneer we gesprekken voeren met mensen die in die situaties komen, ook zeer regelmatig moeten zeggen, ja, wij denken dat jullie taxatie, dat dit de minste van twee kwaden is, dat dat een goede taxatie is. Nou, daarmee wil ik maar zeggen dat de